Broeders en zusters, een enkele mededeling. De eerste collecte is bestemd voor de kerk, de tweede voor kerkelijke kassen, met name diaconaat en hulpverlening, en de derde voor het bouwfonds. En wat de meeluisteraars betreft, de schriftlezing is straks 1 Samuel 30. Onze hulp is in de naam van de drie-enige God, in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Genade zij u en vrede van hem die is, was en komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Ik stel u voor dat we zingen Psalm 130, vers 1 en 2. Zullen we samen bidden. Misschien is dat net de psalm, Heere, waarmee we eigenlijk het liefst naar uw huis zouden gaan. Of misschien wel overwogen, zal ik wel naar de kerk gaan? Omdat de dingen die vanmiddag gebeurd zijn, zo moeilijk zijn. Omdat de dingen die we in de afgelopen week meegemaakt hebben, zo zwaar zijn. Omdat we tegen morgen opzien. Zullen we aan het werk blijven? Hoe zal het in het ziekenhuis zijn? Hoe moet het toch in ons huwelijk? Hoe moet het met mijn ouders? En dat we vanuit de diepte waarin we verkeren, roepen tot u. En als dat de enige diepte waren, Heere, maar als we dan echt over onze zonden inzitten, als we met onze schuld geconfronteerd worden, als we wel kunnen huilen vanwege al het kwaad, niet alleen wat anderen ons aandoen, maar wat wij ook anderen aandoen, en vooral tegenover u. Uit deze diepte roepen wij tot u, o God, waarvan we vanmiddag gezongen hebben dat u heil kunt zenden. Als dat niet waar was, dan durfden we niet bidden, dan had het ook geen zin om te bidden. Maar nu komen we samen tot u, Heere. In welke diepte we ook terechtgekomen zijn, en waar we onszelf niet uit kunnen redden, roepen wij tot u. En zo komen we tot u vragen. Heere, helpt u ons er samen uit. Bij u is toch vergeving. Dat mochten we toch zingen. Daar heeft de dichter toch van getuigd, maar bij u. Alsjeblieft, Heere, vergeef en vernieuw. Als we vanmiddag misschien ongeïnteresseerd in de kerk kwamen, wilt u ons dan u doen ontmoeten? En dat we erachter komen, het was allemaal verkeerd. En als we vanmiddag als een soort fariseer in de kerk zijn, wilt u ons dan van onze hoogmoed verlossen? En als we moedeloos zijn, geef ons veel zicht op u. En wilt u zo menigerlei genade uitdelen in de gemeente? Want we zijn zo verschillend, Heere. En er is zoveel aan de hand als we nu samen tot u komen. En dat dat het geheim ook van de gemeente mag zijn. Samen naderen voor uw heilig aangezicht. Wat is het dan heerlijk dat we deze dienst van u krijgen. Dat we samen mogen bidden. Samen mogen zingen. Samen mogen luisteren. Wilt u zo geven dat het een samen zijn mag zijn. Tot eer van u en ook tot opbouw van uw gemeente. En wat we dan leren moeten vanmiddag, dat leggen we in uw handen. Want u weet het veel beter dan wij het zelf kunnen bekijken. Er zijn er die al zo lang niet in uw huis kunnen zijn en die met ons meeluisteren. Denk aan hen. Wij bidden voor uw dienstknechten hier en u weet wat ieder nodig heeft, wat hun gezinnen nodig hebben. Maar ook wat de gezinnen nodig hebben van de ouderlingen en de diaken. Want het is wintertijd. En er zijn veel bezoeken af te leggen en vergaderingen bijeen. Wilt u ons helpen, Heere, en vooral dat we geestelijk met elkaar omgaan. En dat we niet ten prooi vallen aan zoveel verwereldlijking die uw kerk binnendringt in het eigen belang zoeken. Verbind ons in hartelijke liefde tot u en uw dienst. En verstoor de werken van de boze, opdat uw koninkrijk komt. En zo bidden we voor allen die uitgezonden zijn wereldwijd. Wij bidden u voor hen die opgeleid worden. Vader, vanmorgen onze broeder Post, wilt u hem sterken en helpen, heren, en door uw heilige geest de dingen leren. En zo bidden we voor allen die in Apeldoorn doseren en studeren, of ze allemaal leerlingen van de Heere Jezus mogen zijn. Want aan uw voeten moeten we het leren, jong en oud. En altijd weer luisteren naar u. En altijd weer leren van u. Wat bent u geduldig. Wat bent u langmoedig. Wat hebt u met ons allemaal veel geduld, heren. Ik bid nu voor de volkeren rondom. Voor de mensen die een andere godsdienst aanhangen in onze eigen omgeving. Laat ons voor hen een licht zijn naar u. En zegen uw volk Israël dat het toch de vervulling van uw belofte ontvangen mag. En bescherm uw volk, heren. Dat de volken rondom ook geloven dat u, Heere Jezus, een licht bent tot verlichting der heidenen. En tot zaligheid voor uw volk Israël. En laat ons samen zoveel van u verwachten. We hebben niets verdiend, heren. Maar we zien wel naar u uit. Want zonder u wordt het niets en is het niets. Maar als u bij ons bent, dan kom er doorheen. En geef ons zo vanmiddag veel uitzicht op u. Amen. Wij willen na de schriftlezing u zingen, Psalm 55, vers 1 en 2. O God, neem mijn gebed ter oren, gij die het geroep uw volks wilt horen. Psalm 55, vers 1 en 2. Wij lezen vanmiddag 1 Samuel 30. Vorige keer stonden we bij hoofdstuk 29 stil. Soms dan ontmoet je elkaar wat sneller na elkaar. Dus ik dacht, het kan nu wel. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen. Dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren. En Ziklag geslagen en dezelfde met vuur verbrand hadden. En dat ze de vrouwen die daarin waren gevankelijk weggevoerd hadden, doch ze hadden niemand doodgeslagen van de kleinste tot de grootste, maar hadden ze weggevoerd en waren huns weegs gegaan. En David en zijn mannen kwamen aan de stad en ziet, ze was met vuur verbrand. En hun vrouwen en hun zonen en hun dochters waren gevankelijk weggevoerd. Toen hief het David en het volk dat bij hem was hun stem op en weenden totdat er geen kracht meer in hen was om te wenen. De beide vrouwen van David waren ook gevankelijk weggevoerd. Ahinoam, de Jezreelitische, en Abigail, de vrouw van Nabal, de Karmeliet. En David werd zeer bang, want het volk sprak om hem te stenigen. Want de zielen van het gehele volk waren verbitterd, en ieder over zijn zoon en over zijn dochters. Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. En David zei tot de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij toch de efod hier. En Abjatar bracht de efod tot David. Toen vroeg David de Heere, zeggende, zal ik deze bende achterna jagen? Zal ik ze achterhalen? En hij zei hem, jaag na. Want ge zult gewis achterhalen en ge zult gewis verlossen. David dan ging heen, hij en de 600 mannen die bij hem waren. Ze kwamen aan de beek Besor. Zo bleven de overigen staan. David vervolgde hen, hij en de 400 mannen. En de 200 mannen bleven staan die zo moe waren dat ze over de beek Besor niet konden gaan. En ze vonden een Egyptische man op het veld en ze brachten hem tot David en ze gaven hem brood en hij at en ze gaven hem water te drinken. Ze gaven hem ook een stuk van een klomp vijgen en twee stukken rozijnen en hij at en zijn geest kwam weer in hem. Want hij had in 3 dagen en 3 nachten geen brood gegeten, ook geen water gedronken. Daarna zei David tot hem, van wie zijt gij? En van waar gij zijt gij? Toen zei de Egyptische jongen, ik ben de knecht van de Amalekietische man en mijn heer heeft mij verlaten omdat ik voor 3 dagen ziek geworden ben. Wij waren ingevallen tegen het zuiden van de Gerethieten en op hetgeen van Juda is en tegen het zuiden van Caleb en we hebben Ziklag met vuur verbrand. Toen zei David tot hem, zoudt gij mij wel heen af willen leiden tot deze bende? En dan zei, zweer mij bij God dat gij mij niet zult doden en dat gij mij niet zult overleveren in de hand van mijn Heer. Zo zal ik u tot deze bende afleiden. En hij leidde hem af en ziet, ze lagen verstrooid over de gehele aarde, eten en drinken en dansen om al de grote buit die zij genomen had uit het land van de Filistijnen en uit het land van Juda. En David sloeg hen van de schemering tot de avond van hun andere dag toe. En er ontkwam niet één man van hen, behalve 400 jonge mannen die op kamelen reden en vluchtten. Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden, ook redde David zijn 2 vrouwen. En onder hen werd niet gemist van de kleinste tot grootste en aan de zonen en dochters en van de buit, ook tot alles wat ze van hen genomen hadden. David bracht het allemaal weder. David nam ook al de schapen en de runderen. Ze dreven ze voor datzelfde vee heen en zeiden, dit is de buit van David. Als David tot de 200 mannen kwam, die zo moe waren geweest dat ze David niet hadden kunnen navolgen, die ze aan de beek Bezor hadden laten blijven, die gingen David tegemoet en het volk dat bij hem was tegemoet. En David trad tot het volk en hij vroeg hen naar hun welstand. Toen antwoordden ieder boos en Belials mannen de mannen die met David opgetrokken waren. En ze zeiden, omdat zij met ons niet opgetrokken zijn, zullen wij hun van de buit die wij gered hebben niet geven. Maar aan ieder zijn vrouw en zijn kinderen, laat hen die heen leiden en weggaan. Maar David zei, al zo zult gij niet doen, mijn broeders, met hetgeen ons de Heere gegeven heeft. En heeft ons bewaard en heeft de bende die tegen ons kwam in onze hand gegeven. Wie zou toch uw lieden in deze zaak horen? Want gelijk het deel van degene is die in de strijd mee afgetrokken waren, alzo zal ook het deel zijn van hen die bij het gereedschap gebleven zijn. Ze zullen gelijkelijk delen. En dit is van die dag af en voortaan zo geweest. Want hij heeft het tot een inzetting en tot een recht gesteld in Israël tot op deze dag. Toen David in Ziklag kwam, zo zond hij tot de oudsten van Juda, zijn vrienden van de buit, zeggende, zie, daar is een zegen voor u van de buit van de vijanden des Heren. Namelijk tot die te Bethel en tot die te Ramoth tegen het zuiden en tot die te Jater en die tot Aroer en tot de Zifmoot en tot die te Estemoa. En tot die te Rachel, en tot die welk in de steden van Jeramalieten waren, en tot die welk in de steden der Kenieten waren, en tot die te Horma, en tot die te Gorazan, en tot die te Atach, en tot die te Hebron, en tot al de plaatsen waar David gewandeld had, hij en zijn mannen, en zalig die het woord van God hoort en hem bewaart. Amen. de kerk van overal en altijd doen wij belijdenis van ons algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van het apostolicum. En een ieder spreekt in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen levenden en doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen naar de verkondiging van het evangelie luisteren, stel ik u voor te zingen Psalm 69, vers 1 en vers 7. Laten we in aansluiting aan de prediking zingen Psalm 86, vers 6, vers 7a en vers 8b. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Vers 6 uit Psalm 86 en daarna vers 7a en 8b. Vanmiddag zou ik het woord van God willen bedienen uit 1 Samuel 30, het slot van vers 6. Er staat: doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Het is wat gemeend in het slot van het eerste boek van Samuel. Als je daar een klein beetje naar kijkt, dan zie je heel wat gebeuren. Want er zijn twee messiassen. De ene messias die de andere messias wilde doden. De beide messiassen hebben elkaar voor het laatst ontmoet. En voor het laatst wat tegen elkaar gezegd. Maar dan komt er een moment dat ze elkaar niet meer zien. De een gaat naar het noorden van Israël en de ander gaat richting zuiden. Een tegenovergestelde richting. En dat is niet alleen maar een windrichting, want als Saul naar het noorden gaat, gaat hij naar de vlakte van Megiddo en vervolgens naar het gebergte van Gilboa, naar de waarzegster en komt hij helemaal terecht in handen van de boze. Eind goed, al goed, dat geldt voor Saul niet. Het eind is alleen maar donkerheid en duisternis. Want hoe is het in de hel? David gaat de volstrekt andere kant op naar het zuiden. En dat is niet zomaar zo ver mogelijk bij Saul vandaan. Maar David gaat op weg naar het koningschap. Zo wordt het in het slot van het boek Samuel getekend. David gaat naar het zuiden en zal straks 7 jaar koning zijn in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En zo zal hij de grote koning van Israël zijn. De man naar Gods hart. Maar dan moet je niet denken, jongens en meisjes, als je zo'n mooie taak van de Heere krijgt, dat zo makkelijk gaat voordat je er bent. Want David komt wel op de troon terecht, maar vraag je niet af door welke diepte hij moet gaan. Je zou er bijna bang voor worden. En we hebben ervan gezongen uit Psalm 130. En zojuist uit een aantal psalmen. En als hij helemaal in de diepte zit, dan sterkt David zich in de Heere zijn God. En we letten op 3 dingen. Dat hij dat doet in deze omstandigheden, te midden van zijn manschappen en vragend naar de wil van de Heere. David sterkt zich in de Heere zijn God in deze omstandigheden, te midden van zijn manschappen en vragend naar de wil van de Heere. David heeft zichzelf in de ellende gestort, gemeente. En David heeft zijn manschappen in de ellende gebracht. Is dat nou een messias? Is dat nu een gezalfde des Heren die zo verschrikkelijke dingen over zichzelf brengt en over zijn personeel? Zonder God, dat hebben we de vorige keer gezien, is David naar de Filistijnen gegaan. En toen ging hij ook naar de Filistijnen. Maar zonder bieden, zonder vragen, zonder God. En als je zonder God de dingen doet, dan kom je zonder God ergens terecht. En dat merkt David nu. Kent dat verhaal dat die Filistijnse vorsten er bezwaar tegen hadden dat David meeging naar het noorden om de strijd te voeren tegen Saul? We hebben de vorige keer wat over nagedacht. En God heeft als een wonder David bewaard dat hij niet tegen zijn eigen volk zou optrekken en zo het messiaschap helemaal zou verliezen. Als God het niet verhoed had, dan was er niks, maar dan ook niks van Israël en van de messias teruggekomen. Ternauwernood is hij aan de dood ontsprongen. Kan een mens, ook een kind van God, een knecht van God, zichzelf in de moeilijkheden brengen? Dat kan. Dat denken jullie jongens en meisjes niet. Als je een kind van God bent, een knecht van God, dat. Wat lees je in de Bijbel? Echt niet altijd van die halleluja-zangers. Soms zitten ze zo diep in de put. En door eigen schuld. Koning van Achis. Koning Achis van Gat is met zijn militairen naar het noorden vertrokken. En nu is David vrij om uit Gat naar het zuiden te gaan. Om weer naar Ziklag terug te keren naar zijn gezin. En al die mannen met hun gezinnen weer verenigd zullen zijn. Als ze dan zo neerdalen van Gat richting Hebron, zien ze daar iets in de verte. En naarmate ze dichterbij komen, wordt hun alle hoop ontnomen. Vreselijk. Het rookt er nog. Er is brand geweest of de stad is in brand gestoken. Wat zal er straks over zijn van hun gezinnen? Stel voor dat alle vrouwen en kinderen, alle bezittingen in de brand zijn omgekomen. Wie God verlaat, gemeente, heeft smart op smart te vrezen. Dat geldt ook voor een kind van God. Je kunt zo je eigen weg gaan zonder te bidden tot God. Dat het één grote puinhoop wordt in je leven. En dat je erachter komt dat een kind van God ook niet zomaar alles kan doen. En dat je een klein beetje terechtkomt bij de verloren zoon. Want die dacht ook, buitenshuis is het veel beter. Al dat gedoe thuis en al die strakke regels, ik wil vrij zijn. En waar komt die jongen terecht? Ten slotte heeft hij nauwelijks eten. Eén brok ellende als je bij God vandaan gaat, als je eigen gang gaat. Ook vandaag. En als David dan met die 600 mannen daar in de buurt van Ziklag komt, dan wordt het steeds sterker. Er is niemand meer. En het is één rokende puinhoop. En daar staan die mannen, geen vrouwen hoor, mannen. 600 van die grote kerels die wat aandurven, die staan daar te huilen als een kind. En het huilen staat er in de Bijbel hier, houdt niet op, ze blijven maar huilen, huilen zonder eind. Als je alles kwijt bent, is het niet om te huilen. Als het huilen over is, als de ontroering voorbij is, de emotie op is, dan draaien die 600 zich om en keren zich tegen David. Jij! Jij bent er de schuld van. Jij hebt ons meegenomen. Jij hebt ons leven in gevaar gebracht. Jij hebt onze vrouwen om laten komen. Jij hebt al ons bezit ons laten ontnemen. En dan worden ze zo woedend op David, dat het scheelt maar een haar of ze zouden hem gestenigd hebben. Ja, je kunt zomaar janken en huilen, maar in de kortste tijd kun je ook woedend worden. Zo gaat het onder mensen. Een gezalfde des Heren die ons dat allemaal heeft aangedaan, wat gaat David dan doen? Gaat eerst met de mensen praten, zegt mensen, maar ook mijn vrouw is weg, mijn kinderen zijn er niet meer, heb meelijden met mij. Of kop op, misschien vinden we ze nog wel. Of stiekem vlucht hij weg bij die 600 man vandaan. Wat lezen we hier van David? Hij vlucht niet. Hij gaat niet weg. Hij blijft bij die 600 die hem willen vermoorden. Hij zoekt zijn heil nu niet bij mensen, maar bij God. David is de oude weer. Die niet vertrouwt op mensen. Die niet meer bang is voor mensen, maar zich sterkt in de Heere zijn God. Hij is er weer. De koning. De gezalfde. Hij zoekt zijn heil bij God in deze bittere en barre omstandigheden waarin hij nauwelijks te leven heeft. David zoekt het hoger op. Als een voorbeeld voor zijn manschappen. Want stel nou voor dat hij zelf ook had staan voeteren en murmureren. Maar te midden van zijn manschappen, niet in een achterkamertje, niet in zijn binnenkamer om het zo maar te zeggen, maar plein publiek voor zijn personeel, voor zijn manschappen, gaat David er op de knieën. Dat moet je zien gebeuren. Die 600 die hem konden doodgooien, dat David daar nu voor knielt en publiek de naam des Heren aanroept. David, durf je dat? Stel voor dat ze je doodgooien. Maar David ziet nu die 600 niet meer, maar hij ziet zijn God. David is weer terug bij God, hij sterkt zich in de Heere zijn God, staat hier. Nou jongens en meisjes, dat Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt voor zich sterken in de Heere zijn God, dat is niet zo'n makkelijk woord. Want je zou het ook kunnen vertalen, hij werd gesterkt in de Heere zijn God. Je zou ook kunnen vertalen, hij zocht zijn sterkte in God. Hij was sterk in God. Hij die zwak was, zocht sterkte, kracht. En al die aspecten zitten nu in dat ene woordje, hij sterkte. Dus eigenlijk, hij werd gesterkt, God kwam naar hem toe. En David ging naar God, er ging iets van God uit naar David. En er ging iets van David uit naar God, hij sterkte zich. Heb je het gezien, jongens en meisjes, dat er Heere met hoofdletter staat? Hij zag de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij zag die God die het op de Sinaï gezegd heeft toen dat volk ook zo in de ellende zat. Ik ben de Heere met grote letters, uw God, die u uit Egypte hebt uitgeleid. Heere God van Abraham, Isaac, Jacob, u bent trouw tegenover mijn ontrouw. Ik ben het niet waard, maar u bent trouw. De Heere, zijn God. Want broeders en zusters, als God mijn God maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken druk en droevenis mijn zielen nog ten zegen, dan zing ik psalmen in de nacht. Want David zingt eigenlijk weer een psalm. Hij heeft er zoveel gemaakt, de Heere, mijn God. Vaak lees je het niet in de psalmen. En hier is David weer bij zijn God. Mijn God. Als je zo te midden van de ellende waarin je jezelf ook begeven hebt. Waar de schuld ook helemaal bij jezelf ligt. En dat je dan toch gemeente je God weer ontmoet. En publiek, of het nou op het werk is of in het gezin. In de kerk of overal, dat je dan de Heere er weer bij gaat roepen. Eigenlijk als je op de achtergrond kijkt, heeft God David vast laten lopen in zijn moeilijkheden. En kan David onze eigen wijsheid, onze zondige wegen gebruiken, Niet dat hij die goed vindt, maar om ons op de knieën te krijgen, dat we tenslotte weer alles uit handen geven en alleen ons heil bij God zoeken en niet in de handigheid van ons eigen bestaan. En dat er waarachtige bekering komt, ook in het leven van kinderen van God. Want jongens en meisjes moeten natuurlijk voor de eerste keer bekeerd worden, maar een kind van God moet zo vaak bekeerd worden. Zie je toch het leven van je vader en moeder, of niet? Al heb je in je leven nog zo vaak psalmen gezongen en je God ontmoet, je kunt zo een lager wal raken. Ook als de mensen het niet zien. Dat je weer zo bij God terugkomt, een zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. En die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heere zijn God. David sterkte zich in de Heere zijn God. En die ware oprechte bekering, gemeente, die komt openbaar. Want dan ga je niet alleen bidden, maar dan ga je ook wat doen. Want kijk, er zijn wel eens mensen die denken, bekering is alleen een zaak van bidden. Maar dat merk je in het leven niet. Nou, je ziet dat duidelijk in het leven van David, dat je het ook gaat merken aan de buitenkant. Het moet er ook in openbaar komen. Want wat hoor je nu? Als David zich sterkt in de Heere zijn God, dan zegt hij ineens, Abjetar, Abjetar. Abjetar dan ook bij die 600? De priester? Is die priester al die tijd meegegaan? Is die priester ook alles kwijt? Abjetar. Kom nu eens met de efod. Abjetar. Wil je nu aan de Heere vragen wat we moeten doen? Dat heeft David een hele tijd niet gedaan. Hij is zomaar naar die Filistijnen gegaan. En nu roept die Abjetar erbij, de knecht van God, de priester van de Allerhoogst. Heren, wat moet ik nu doen? Bewaar me alstublieft voor eigen wegen en laat ik nu uw wil doen. Wat wilt u, Heren, dat ik doen zal? Dat bad Saul toch ook toen hij tot bekering kwam? En als David opnieuw tot bekering komt, dan vraagt hij toch opnieuw, wat wilt u nu, Heere, dat ik doen zal? Hij is niet zo eigenzinnig en eigenwijs, dat hij zegt, nou, als ik nou gebeden heb, ik sta op en met z'n 600, dan redden we het wel een beetje. En vervolgens weer op zijn eigen slimheid vertrouwt. Nee, wijs gij mij de weg. Ik durf, Heren, nu geen stap te doen zonder u. Want ik ben een gevaarlijk mens. Als u me overlaat aan mezelf, waar kom ik dan terecht? Wees gij mijn gids op heel mijn levensweg. En dan zegt Abjetar, de Heren zegt, je kunt erachterna gaan. Die bende, ja, de stad is in puin, maar ze vinden geen gedode mensen. Dus er is nog hoop. Wie weet treffen we ze nog levend aan of dat ze zich ergens anders vermoord hebben. Abjetar zegt, de Heere vindt het goed, ga er maar achteraan. En nu begrijpt u waarom we dat hele hoofdstuk gelezen hebben, want dan doet David dat ook. En die gaat hier met 600 op af en geloof maar dat ze er flink de pas in gehouden hebben. En dan komen ze uit bij de beek Bezor en dan zeggen er 200 van die mannen, die kerels, wij zijn te moe om verder te gaan. We kunnen niet meer. Militairen, voorstellen. En 200 die laten het afweten en die blijven bij het pakgoed, bij de bagage, bij de beek Bezor. En die 400 die gaan met David. Wat heeft David een kracht weer, hè? Die gaan er met David op af en dan in de verte zien ze het, als ze lang genoeg verder gegaan zijn. Daar is dat spul aan het feesten. Ze denken, Achis is naar het noorden gegaan, heeft David meegenomen, we hebben geen gevaar te vrezen. Hier kunnen we feest vieren en ze dansen en ze springen en ze drinken, zo niet te zeggen zuipen en ze eten. Het is één groot feest. Een lachpost hoeven ze niet uit te zetten, want wie komt ze nu achterna? En daar komt David dan met zijn 400 man. Die overvallen ze zo, net 400 jongens met die kamelen, die kunnen er vandoor gaan. En de rest valt helemaal in de handen van David en die 400 manschap. Alle vrouwen, alle kinderen, heel het bezit, er mankeert niets aan. Want die ene jongen was een gids. Die jongen die lag daarvoor half dood, ja, in de woestijn. En je zult dan 3 dagen niet gegeten en gedronken hebben. Nou, dat overleeft een mens niet. En dan maken ze hem wakker. Nou ja, wakker. Hoe gaat het als je natuurlijk helemaal buiten Westen bent? Beetje water, voorzichtig, beetje proberen wat te eten. En zoals wij natuurlijk druivensuiker hebben, zo hadden ze vroeger van die rozijnenkoek. En als die jongen dan bijkomt, waar zijn ze heen gegaan? Nou zegt hij, als je mij dan maar niet doodslaat, want als ik in de handen van de Amalekieten val, of van de Egyptenaren, dan ben ik er geweest. Je moet het me eerst beloven dat je het niet zult vertellen. En dan belooft David het en dan is hij de gids die God geeft, want David had het aan Abje daar aan God gevraagd. Wees gij mijn gids. En dan laat de Heere daar zo'n jongen 3 dagen aan de weg liggen om een gids te zijn. Zo doet de Heere dat bij tijden. Hij heeft alles in zijn hand. Ook zo'n zieke man die aan de kant van de weg. Want ja, als je een pleger natuurlijk ziek wordt, dan laten ze je liggen als ze zo verder gaan. En dan komt David met die 400 man bij de Beek-Besor terug. Wat een mens. Zij krijgen niks van de buit. Ze krijgen wel hun vrouwen terug, hun kinderen terug. Maar wij hebben ons leven gewaagd. En de rest is voor ons steken in onze zakken. Ho, zegt David. Zo gaat het niet. 200 konden niet meer. 400 hebben hun leven gewaagd, maar we zijn één volk. En nu delen jullie uit ook van de buit aan die 200, want zo zal het zijn in het koninkrijk van God, de armen en de rijken samen, de zwakken en de sterken samen. En zo wijst koning David nu helemaal heen naar de grote Heere Jezus Christus, die zich ontfermt over de armen, de rechtelozen, degenen die niets hebben, in het koninkrijk van Christus, is daar een eenheid, want allen krijgen hetzelfde van de Heer. Dat is de stijl van het koninkrijk van God. En je zag hoe diep David gevallen was. Hoe ver hij weg was van het heenwijzen naar de Messias, naar de Heer Jezus. En nu David zich sterkt in de Heer zijn God. Nu zegt David ook, let er maar eens op in 1 Samuel 30. Mannen, de Heer heeft toch dit alles gegeven. Het is toch alles van de Heer en voor de Heer. En daarom gaan we er samen van genieten. Want zo is het in het koninkrijk van God gemeend. Als wij de Heer Jezus Christus kennen. Hij maakt armen rijk en rijken arm. En ze delen allen in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Of ze nou van jongs af hun leven helemaal in de dienst van de Heer gesteld hebben. En zoveel van de Heer hebben moeten doen. Of dat ze net als die moordenaar aan het kruis een paar uur voor hun dood tot bekering kwamen. Ze krijgen hetzelfde. Want het is alles genade. Het is alles onverdiende zegeningen. Waar Gods volk van leeft. En dat door de ene Heere Jezus, die zichzelf gegeven heeft. En die in Gethsemane vroeg, wat wilt u, Vader? Niet mijn wil geschieden. Als ik die beker moet drinken, de dood in moet gaan voor mijn volk. Ik geef mij. En aan het kruis nog bidt, zich nog sterkt in de Heere zijn God. Wat is het heerlijk. Als je in de nood van je leven zo de Heere Jezus leert kennen. Als een allerbeste koning. Die met zoveel liefde en zorg over de zijnen bewogen is dat hij hem alles geeft wat hij verworven heeft. Amen. Wij buigen diep voor u, Heere. Want wie van ons moet vanavond niet schuld belijden? Dat onszelf in de problemen gebracht hebben en anderen erin meegetrokken hebben. En dan kan het wel zijn om te huilen, maar als we eerlijk worden. Om dan te buigen voor u. Om dan te gaan bidden. Om dan u te zoeken. Ook tot een voorbeeld in ons gezin, in de familiekring, in de kerk. En als kind van u, als knecht van u, alleen u over te houden. Dat is toch zo, Heere, dat uw kinderen bij tijden alleen maar zich sterken kunnen in u. Wat ligt daar een kracht in? Als we u weer mogen ontmoeten. Als u dan niet zegt en nu is het te laat. En nu hoor ik je niet meer. En je hebt jezelf in de ellende gebracht en ik laat je erin. Maar dat u sterkte geeft. Dat u zo sterk bent tegenover onze zwakheid. Dat u zo trouw bent tegenover onze ontrouw. Dat we er bovenuit getild worden. En nieuwe kracht ontvangen. Kracht om kilometers te gaan. Omdat onze kracht ligt in u. Alleen in u. En dat u ons dan onderweg ook nog wel eens wegwijzer stuurt. Als wij vragen, wat wilt u, Heere, dat we doen? En dat u er ons uithelpt. En dat u ons een weg opent. En dat we zicht krijgen op de Heere Jezus Christus. Die zelfs de dood inging voor doodschuldigen. U hebt het gedaan, Heere Jezus. Alles volbracht. En laat dat vanmiddag en vanavond nu overblijven. U alleen. En uw werk. Waarvan u kon zeggen, het is volbracht. En we zo uitzicht hebben op het hele koninkrijk van u. Als u komt en het laat zien, zo gaat het nu in mijn koninkrijk toe. Ze krijgen allemaal hetzelfde. Allemaal genade. Want het is genade waar uw volk van leeft. Genade heeft mij steeds geleid. Genade brengt mij thuis. Amen. Nadat we de Heere gediend hebben van de gaven die hij ons toevertrouwde, zingen we tenslotte Psalm 3, vers 2. Gij heft mijn hoofd omhoog en op u vest ik het oog. Dat is eigenlijk het geheim van het zich sterken en gesterkt worden in de Heere zijn God. ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.